Goedenavond, allemaal. We zijn oprecht blij dat wederom zoveel opkomst is vanavond. We wisten natuurlijk dat we deze... Ik had vorige keer beloofd dat we er weer vervolg aan zouden geven. Maar het is altijd fijn als dat ook kan. Mede gezien, denk ik, de zware tijd, Paul, die jij samen met Tine gehad hebt deze zomer. Dat je weer bereid bent en tijd hebt gevonden om 5 avonden te verzorgen. Dus daar danken we je echt voor. En een heleboel mensen met jou, zoals ik het heb gehoord. Deze zomer waren Wim en ik op een conferentie. En toen werd er gevraagd dat we in gebed zouden, of we in gebed wilden vragen wie wij op ons hart hadden. En onafhankelijk van elkaar zeiden we later tegen elkaar dat we dat ook echt lissen hadden. Dat we echt lissen ook in gebed opdragen, omdat we echt ervaren dat God u op uw hart draagt. Op zijn hart draagt. En we ervaren echt dat er een liefde is die, denk ik, al ons verstand te boven gaat. En die we heel ons verlangen is dat die ook echt in Lisse geopenbaard wordt. En ik denk ook daarom, Paul, dat jij het thema gekozen hebt, wandelen in geloof. Dat deze 5 lezingen die we hopen te hebben met elkaar, dat het centrale thema is. En vanavond mogen we luisteren en stilstaan bij leven uit genade. En ik denk dat jij zo nog wel even toelicht hoe dat verder eruit zal zien. Het loopt eigenlijk een beetje hetzelfde als voorgaande avonden. Dus we hebben het eerste uur besteden we, zullen we luisteren met name naar jou, Paul. Vervolgens is er een, welkom. Vervolgens zullen we een pauze met elkaar hebben. En dan na de pauze is er tijd voor vragen en interactie. En dan hopen we ook zeker dat u kan echt open hier zijn en uw hart laten spreken. Mocht u dat toch een beetje moeilijk vinden, dan is er een mogelijkheid om hier uw vragen in het mandje te leggen tijdens de pauze. Dat is ook geen enkel probleem, die nemen we graag mee. De avond wordt weer opgenomen zoals u ziet. Dus wij hopen die weer via de link te laten kunnen beluisteren. Dat wordt weer verzorgd door Gert Wim, dus we zijn daar weer heel erg dankbaar voor. Mocht u uw e-mailadres, ik heb net nog een paar e-mailadressen ontvangen, mocht er nog iets mis zijn gegaan, of dat u zegt, ik krijg helemaal geen mail, dan geeft u het vooral aan ons, dan krijgt u in het vervolg wel mail. We hebben liederen weer samengesteld, die passen bij het thema vanavond. We hopen te openen met een psalm en straks te eindigen voor de pauze en weer na de pauze weer te beginnen met een mooi gezang. Graag, dat is nog één punt wat ik bijna vergeet. Ik hoorde net van iemand dat de heer Krijgsman een hersenbloeding gehad heeft. Johan, een lichte, zoals het er nu uitziet. De gevolgen zijn nog niet helder, of dat je er voorbeden voor wilt doen.
Zeker.
Ja?
Nou, ik ben heel erg blij en dankbaar dat jullie er allemaal weer zijn. Dat is de andere kant. Dat jullie de moeite genomen hebben om hierheen te komen. Je zei, we zijn heel dankbaar dat je dat wilt doen. Nou, dat doet ook goed om te horen. De reden dat ik dit doe is natuurlijk niet omdat ik verder niks heb te doen. Integendeel. Maar de reden is dat ik dit zo belangrijk vindt, en zeker na wat we vorig jaar gedeeld hebben met elkaar, niet omdat ik belangrijk zou zijn of omdat degene wat ik te zeggen zou hebben zo belangrijk zou zijn, maar omdat het gaat om het hart van God en uw hart, en dat moet bij elkaar komen. En daar ga ik nu niet verder op in, want dan ga ik al een heel verhaal houden. Begin ik al te preken voordat ik echt maar gaan spreken. Zo zit ik in elkaar, dat weten de mensen ook wel, natuurlijk, die mij een beetje kennen. Dus ik moet nu even gewoon een punt zetten en dan gaan we het er zo meteen verder over hebben. Maar dat ik die avonden hierheen kom, heeft hiermee te maken. En ik hoop ook dat we die zegen zullen ervaren met elkaar en zullen ontvangen. Ik stel voor dat we op het begin gaan zingen uit de 25e psalm, het 4e en het 5e couplet. En dat is eigenlijk al zo ontzettend bijzonder wat daar gezongen wordt. Hele bekende psalmen natuurlijk, dus die zingen we vaak zomaar een beetje voor het lieve vaderland weg. Maar eigenlijk wordt daar alles in gezegd. Dat dat onze God niks anders wil en zoekt dan ons zijn weg te leren. Wij hebben allemaal zo onze eigen wegen. Ook als het gaat om wat we wel en niet kunnen geloven. En hoe wij er wel en niet tegenaan kijken. En wat wij er wel en niet van vinden. Maar dat is helemaal niet belangrijk natuurlijk. Het gaat om de weg die hij ons aanwijst. De weg die hij gebaand heeft. En de weg waarin hij ons wil leren en leiden. En dat heeft alles te maken met de goedheid van hem. Enkel goedheid. Zo begint het vijfde couplet. Enkel goedheid. En als dat er wat meer tot ons gaat doordringen, dat hij dat is. En dat hij in zijn liefde ons zoekt te trekken. Om te leven uit die goedheid, dat hij er niet op uit is dat wij een leven lang in kramp en in angst zouden leven. Integendeel, maar in de vrezen des Heren. Dat is in aanhankelijkheid ontzag voor wie hij is. En daarin dan ook met vertrouwen. Als er één te vertrouwen is, dan hij. Nou goed. En dan in dat licht kun je zingen. Wil mij uw naam ter eer. Het gaat om uw naam daarin. U hebt in uw naam wat beloofd. Al mijn euveldaan vergeven. Kun je met je hele hebben en houden zomaar voor de dag komen bij hem. Dat is zo genadig. Dat is niet zwaar. Dat is de grootste verademing die er is. Nou goed, laten we er maar van gaan zingen met elkaar. Psalm 25, vers 4 en 5. Thank you. stel voor dat wij met elkaar Gods naam aanroepen en hem vragen of hij ons door zijn geest nabij wil komen en zichzelf vanavond wil uitspreken. Laten we samen gaan bidden. Wij danken u, genadige, barmhartige. We hebben van u gezongen. En al zingend gebeden. Gebeden of u onszelf wilt leiden. Want ja, van uw kant is er geen twijfel aan wie u voor ons wilt zijn. Maar wij twijfelen zo vaak en wij gaan toch op onze eigen gedachten af. En wij kunnen zo in de war raken. Door allerlei geluiden en stemmen van buitenaf en van binnenuit. En de boze zit er bovenop om ons op de een of andere manier te verstrikken. In het een of in het ander. En daarom, het is niet voor niks. Als wij u bidden. Of u ons zelf wilt leiden en leren. U wilt het doen in uw liefde, in uw trouw. Met veel geduld, met lange adem. U bent de levende en zo roepen we u aan als de levende. En of u zelf ook nu vanavond hier door uw geest onder ons wilt zijn. Op zo'n manier dat we worden verrast. Omdat u zelf de dingen voor ons laat oplichten als sprekend en luisterend. Dat we worden verrast door wie u bent. Dat verblinding en vertwijfeling worden doorbroken. Dat u de strik... Dat u die zelf losmaakt. En dat u ons laat gaan in de vrijheid die u hebt bereikt. Genade te over. Zo bidden wij u, Heren, voor nu. En we komen u in bijzonder ook vragen voor onze broeder Johan Krijgsman. We hebben net dat bericht gehoord, dat hij een hersenbloeding heeft gehad. Voor zover het nu bekend is, gelukkig niet heel zwaar, maar toch. Ineens de kwetsbaarheid van je eigen leven, om daartegen op te lopen. En dat het zomaar van het een op het andere moment gebeuren kan, dat je wordt geveld. We dragen hem aan u op. U kent hem, hij behoort u toe, hij is uw kind, uw zoon en hij weet zich door u geroepen als evangelist in Amsterdam. Een moeilijke positie die heel trouw vervult. Bedank u voor hem, voor wie die is, maar vooral ook voor uw genade in zijn leven. En we bidden u, alstublieft wilt u naar hem omzien, we dragen hem aan u op, we leggen hem bij u neer. En we bidden u, alstublieft wilt u hemzelf en nabij komen en nabij zijn, u bent nabij. En wilt u alles wat wordt ingezet tot herstel, genezing, wilt u het zegenen. Dan wilt u hemzelf bemoedigen en troosten. En wees met zijn vrouw en alle die bij hem horen. Zo komen wij u bidden voor elkaar. Heere, hoor ons. Zo waar u leeft, en zo waar we hebben gezongen dat er bij u enkel goedheid is. En dat u wilt trekken met koorden van liefde, niet met harde hand, integendeel. Zo bidden we voor elkaar, om Jezus wil. Amen. Ja, nou ja, we hebben vorig jaar natuurlijk een heleboel gedeeld met elkaar. En dan denk je, ja, hoe ga je daar nu een vervolg aan geven? En nou, we hebben het daar even over gehad. En toen dacht ik van, het is misschien wel heel mooi om een thema te nemen voor het hele seizoen. Wandelen in geloof. En daar dan verschillende onderdelen die daarbij horen. Om te beginnen het leven uit genade. En vanavond zal dan eigenlijk ook min of meer iets van een een samenvatting zijn van de dingen die we het vorige seizoen hebben gedeeld met elkaar. Ik hoop dat natuurlijk wel zo te doen dat het niet één grote herhaling gaat worden. Aan de andere kant, de Bijbel herhaalt zichzelf ook nog alles een keer. En waarom? Omdat het er bij ons zo moeilijk ingaat, dat van God. En we zo ontzettend geneigd zijn toch daartegen in te blijven denken op onze eigen manier. En dat heeft natuurlijk soms allerlei redenen. Dat is niet enkel maar eigen wijzigheid. Daar zitten een heleboel andere dingen achter ook. Je hebt de dingen op een bepaalde manier gehoord en je vindt het eng om dan anders te gaan te denken dan wat je altijd hebt gehoord, vernomen. En dat waren ook dan, ja, dat was dan van mensen soms waar je ook waardering voor had en waar je tegenop keek. Nou, ga jij daar maar eens er anders over denken dan zij, dat is ingewikkeld genoeg. Dus het is niet zo heel raar dat het soms heel moeilijk is om dan echt in het spoor van God te komen, op die weg van Hem. Dat kan allerlei onzekerheid bij jezelf oproepen. En het kan het ene moment dan zijn dat je zegt, ja, ik weet hoe het zit. En het volgende het moment dat je weer door twijfel wordt overvallen. En denkt, ja, zal dat nou wel? Of je hoort weer iets anders en dan kan het zo allemaal maar weer overhoop worden gehaald. En dan verlies je de hoop. En dan komt daarvoor de wanhoop in de plaats. En dan denk je, ja, het schiet met mij niet op. En als het echt was, dan zou het toch allemaal heel anders zijn. Dan zou dat toch, nou ja. En zo kan het zomaar gebeuren dat je dan weer helemaal onderuit gaat. Keer op keer op keer. En dat het maar niet opschiet. Maar ja, dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest van de levende God. Dat het maar niet op zou schieten. En dat wij ons hele leven lang maar in de war zouden zijn en in twijfel over Hem. Het is eigenlijk om te huilen als dat gebeurt, hè. Stel je toch voor een kind dat zijn leven lang elke dag weer aan zijn vader en zijn moeder vraagt, houden jullie nou wel echt van mij? Ik kan het maar niet geloven. En dan weer ligt te huilen s'nachts in bed. Ja, maar ik ben niet goed genoeg. We zouden zeggen, zo'n kind is ziek. Ziekelijk is dat. Dat is niet vroom. Dat is ziekelijk. Maar ja, met dat ik dit nou zeg, kan dat al heel hard aankomen natuurlijk. En ik wil vanavond absoluut niet hard zijn. Integendeel. Als God hart voor ons heeft en veel geduld, dan wil ik ook heel graag vanuit het hart van God met veel geduld u de dingen uitleggen. Maar ik wil daarin wel gewoon op een hele eerlijke manier de dingen tegen je zeggen. Wat ziek is, is ziek. En dat gaan we niet gezond zitten praten. Daar hebt u ook helemaal niks aan. Dat schiet niet op. Dus in het vuur van mijn reden dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat ik soms bepaalde dingen heel resoluut zeg. Maar dat moet u dan maar even gewoon zo nemen zoals het is. Dat bedoel ik niet hard. Dat is hooguit iets van mijn hart, maar dan met een T. En hopelijk van het hart van God. En volgens mij is het bij de Heere God ook wel eens zo, dat Hij niet alleen in liefde spreekt, maar in die hartstocht die heeft, soms ook even uithaalt. De liefde kan uithalen. Nou ja, het is maar dat u het weet. Het wandelen in geloof, vanavond is over genade, en dan twee keer over gebed. Dat, ik dacht, daar moet ik maar twee avonden voor reserveren, want ik weet nu al dat ik dat niet in één avond red. En dan nog over doop en avondmaal. Ja. Dus dat heeft er ook alles mee te maken. En ik denk dat daar ook soms heel veel vragen kunnen liggen. Maar het sluit natuurlijk ook allemaal weer op elkaar aan. En er is één samenhang tussen het een en het ander. Dus nou ja, ik hoop dat het al met al helpen mag. Dat Gods geest daar zelf zo in zal zijn. Dat de dingen voor je open gaan. En dat je wordt geleid, om het zomaar eens te zeggen, met die psalm, in het effen recht des Heren. Dat is mooi, hè? Dat is niet allemaal met hobbels en kuilen. Het effen recht. Dat is gewoon vlak en bij genade gaat het uiteindelijk om het recht van God en dan niet het recht als iets om van te huiveren, niet als iets engs, iets van oordeel, maar het gaat om het recht van God. God is niet zus en zo, God is recht. God is recht toe, recht aan. God is betrouwbaar. En hij wil heel graag ook zo worden geloofd, zo worden vertrouwd. Nou goed, het wandelen in genade, daar gaat het dus vanavond over. En ja, ik zat erover over na te denken vandaag en ik dacht, het is eigenlijk ongelooflijk dat wij altijd maar weer ons afvragen, zou God wel genadig willen zijn? En de duivel heeft op de een of andere manier die leugen erin gekregen. Die heeft daar een vraag van weten te maken. Van het feit dat God genadig is, heeft de duivel een vraag weten te maken. Dat is echt altijd wat de duivel doet, dat weet u hè, vanaf te beginnen. Hij maakt van het woord van God, wat heel zeker is en vast, maakt hij een vraag. Is het ook? En zal het wel? En klopt dat dan? En geloof jij nou echt? Dat is de duivel. En dat moeten we ons heel goed vanavond realiseren. Soms zijn de vroomste vragen, zonder dat wij het in de gaten hebben, dat hoort ook bij de duivel, die luist ons erin zonder dat we er erg in hebben. Eva had er ook geen erg in. Ze was nog niet gevallen, nota bene. Moet je eens even indenken. En toch weet de duivel het zo te spelen dat ze erin trapt, erin luistert, voordat ze er erg in heeft. Verbeeld je maar niks dat je het in de gaten hebt wat uit de boze is. Je hebt het helemaal niet in de gaten. Je denkt dat het vroom is en het is intussen uit de boze. Ik vind dat apart als ik erover denk. Dat Eva dus, onderuit werd gehaald terwijl ze nog niet was gevallen. Moet je eens overdenken. Zo link is de boze. Paulus die schreef later, zijn listen zijn ons niet onbekend. De listige omleidingen. De listige omleidingen. Ja, u weet wel wat een omleiding is, hè? Gewoon zo bij de weg, dan kun je niet, zeg maar rechtdoor, dan moet je links en rechts. Dan kom je, als het goed is, wel weer goed uit. Maar bij de duivel kom je nooit goed uit. Je zegt, ho, wacht even, dat gaat zomaar niet. Eerst even links en dan rechts en dan nog een keer links en rechts. En heel ingewikkeld, heel traject. En weet je waar je uitkomt? Nou, niet bij Christus. En niet bij Gods genade. Je komt uit op een doodlopende weg. De listige omleidingen. Gods weg is recht. Dat is niet een hele ingewikkelde zoektocht. Gods weg is recht. Recht toe, recht aan. Maar de duivel die maakt er iets heel ingewikkelds van. Is die heel goed in. Zegt eerst ho. Je bent te zondig, je bent te slecht, je bent niet echt genoeg. Zo gaat het niet. Eerst even een omweggetje. Nou ja, dan loop je helemaal in vast. Misschien, ja, dan kun je dan je leven lang in verdwalen in die omleiding. En dat gebeurt ook. Dat mensen hun leven lang verdwalen in de listige omleiding, van de duivel. Dat is heel aangrijpend en dat is goed om dat ook eerlijk te zeggen, maar niet alleen eerlijk te zeggen tegen elkaar, maar ook eens heel rustig over na te denken voor jezelf. En dat is misschien al heel eng om erover na te denken. Te denken van, nou ben ik zo serieus met de dingen bezig en er zijn ook hele serieuze mensen die hebben gezegd, nee, niet rechtdoor, zomaar naar Gods genade. Eerst links, dan rechts, dan nog een keer links en twee keer rechts en dan nog een keer omkeren en dan het hele rondje opnieuw. Nou ja, vul maar in. En dat jij nu vanavond hoort dat ik zeg, dat is een listige omleiding van de duivel. En je bent aan het dwalen zonder dat je hem meer weet waar het heen moet. En om dat dan eerlijk onder ogen te zien. Dat je, zonder dat die mensen dat bewust hebben gedaan, dat doen ze ook niet expres. Ze weten vaak niet wat ze doen. Maar dat ze intussen wel op het verkeerde been hebben gezet. Dat is een enge gedachte. Maar ik ben niet geroepen om, zeg maar in die leugen mee te gaan. Ik ben geroepen om die leugen, om die te ontmaskeren. En je er gewoon voor te waarschuwen dat dus zomaar kan gebeuren. Waardoor het er dus niet van komt. Waardoor het er niet van komt dat je leeft uit genade. Dat wat God van meet af aan het hoogst zit, wat hij het liefste wil, dat daar net niet van komt. En dat je op den duur zelfs gaat geloven dat dat goed is in Gods ogen. Dat is helemaal erg. Dat het eigenlijk veel beter is om dat zomaar niet te geloven dan daaruit te leven. Dat is nog veel erger. Dan zit je intussen wel helemaal verstrikt in iets. Ja, hoe kom je daar nog uit? Lastig, hè? Want ja, ik ga u gewoon uitleggen. De Bijbel, ik ga gewoon maar een paar gedeelten en u nemen uit de Bijbel. Waarin het zo overduidelijk is dat de duivel liegt. Als hij van de genade een vraag maakt. Het is echt de grootste, smerigste, vuilste leugen die er is. En hij zet God daarmee in een kwaad daglicht. En daar zit mijn hartstocht. Ik kan er ontzettend verdrietig om worden. En ik kan er, nou ja, in de goede zin gewoon boos om worden. Hoe hebben we het zover kunnen laten komen dat de leugen verkocht wordt voor waarheid? Voor de diepste waarheid. Voor de hoogste waarheid. En het woord van God daarmee tot iets oppervlakkigs, iets gemakkelijks aan de kant schuiven. Hoe heeft de duivel het voor elkaar gekregen? Een drama is dat. Tragiek. Toch? Ik vind van wel. Dat is echt tragiek. Want, ja, je weet het eigenlijk al, en ik heb dat vorig jaar ook aangehaald, Genesis 3. Op de dag dat de mensen, Adam en Eva, gevallen zijn, en dat, ja, dat is nu bekend, hè, de val in Adam. Maar je moet eens even bedenken wat dat nou precies is, hè. God die het zo goed had gemaakt. Naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis, een mens geschapen. Een tegenover om in de liefde van hem te leven en in de liefde van elkaar. Het was zo geweldig. Een paradijs. De wereld in het licht van Gods aangezicht. Alleen maar om te zingen, te juichen, te jubelen, vrolijk te zijn. Elkaar blij te omarmen. En intussen, ja, God die dag in dag uit voorbij kwam om gewoon even met je op te wandelen. Het is ongelooflijk. Een en al vreugde. En God geniet en Adam en Eva genieten. Het kan niet op. Want dat was wat hem voor ogen stond. Niet een beetje een zuur gedoe. Of hele ernstige gezichten de hele dag. Maar het leven en de overvloed heeft Jezus het later ook weer over. Hij komt dan weer om leven en overvloed te schenken. Maar dat was natuurlijk van meet af aan de bedoeling. Dat kun je gewoon ook zien. Dat hoef ik toch niet te bewijzen, lijkt mij. En wat gebeurt er op die dag? Iets rampzaligs. Die mens die zegt, nou wie weet kan ik het toch nog wel beter krijgen als ik gewoon op eigen benen ga staan. En gewoon zelf voor God ga spelen. En zelf ga onderscheiden tussen goed en kwaad. De duivel zei, je zult als God zijn. Je zult niet alleen het goede kennen, maar ook het kwade. En dan kun je gewoon je eigen gang gaan. Want God, ach God wil jullie er alleen maar onderhouden. Heb je dat nou niet in de gaten? Nou ja, ik zei het net al. Het is ongelooflijk, Eva had helder zicht. Hè? Nog niet een verduisterd tand, om het zo maar te zeggen. Maar de duivel krijgt het voor elkaar. Om er onderuit te schoffelen. Zij at en Adam at. En ze aten allebei. En toen ging die dag heel het werk van God kapot. Dus kijken, dat is ongelooflijk als je dat bedenkt. Heel het werk van God ging kapot. Ze zeiden, ze keerden God de rug toe. En dat wat hij gemaakt had, ging kapot. Het ging over in andere handen, in handen van de boze. Ze gaven het hem geworden. Hij had het voortaan voor het zeggen. Hij werd van nu af aan overste van de wereld. Op Gods wereld notabene. Nou, dan wordt het daarna een drama. Een tranen. Dal. Dan is alle aardigheid eraf hoor, als de duivel de boel overneemt. En dat is die dag gebeurd. De duivel heeft die dag de boel overgenomen. En toen was het leven en de overvloed voorbij. En hoe reageert God, u weet het, maar je moet het even tot je laten doordringen om te beseffen hoe genadig dat is. Op de dag dat heel zijn werk kapot is gemaakt door de boze en de mens die die dag twee handen worden op één buik. Dan komt hij voorbij. En hij roept ze. Nee, ze zijn helemaal niet in tranen. Er is geen spoortje van berouw in Genesis 3. Ga maar zoeken. Geen spoortje van berouw. Alleen maar angst. Angstig voor God wegkruipen. En proberen nu uit handen te blijven. Ja, dat kan ook niet anders. Nu je zelf voor God gaat spelen, is God ineens je tegenpartij, je concurrent. Is God eigenlijk ineens je vijand geworden? Nee, niet dat hij je vijand is vanuit hem. Hij is gebleven wie hij was. Dat kun je horen aan die stem. Waar ben je? Dat is de stem van een Abba. Dat is niet de stem van je vijand, hoewel Adam en Eva hoorden het als de stem van hun vijand. Hè? Waar ben je? Zo hoorden ze het. Maar dat kwam doordat het niet meer goed zat in hun oren en niet meer goed zat in hun hart. Dus ze hoorden er dreiging in, maar het was verlangen. Want God was niet hun vijand geworden, hij was hun Abba gebleven. Het was de roep van een Abba. Waar ben je? En ik heb in Jeruzalem vorig jaar van iemand gehoord die er echt verstand van heeft. Die heeft gezegd, dat is de roep van een vader bij het graf van zijn kind. Waar ben je? Want Adam en Eva waren die dag dood gegaan. Ja, niet echt. De duivel had ook gezegd, oh, je gaat er heus niet dood van hoor, als je ervan eet. En dat klopte ook nog, want ze vielen er niet dood bij neer, toch, toen ze gegeten hadden. Dus ja, zie je wel dat de duivel gelijk heeft. Maar intussen waren ze wel natuurlijk gestorven die dag voor God. En zo was het ook gezegd, als je daarvan eet, zul je de dood sterven. Het staat er nog anders, je zult stervend sterven. Je gaat twee keer dood. Je gaat vandaag dood. Geen hart meer voor God. Voor hem geen leven meer. Voor hem gaat het leven eruit. Dat is de eerste dood. En dat eindigt uiteindelijk in die volgende dood. Daar zit geen toekomst in. Als je hart gestorven is voor God, ja, dan moet je overleven. aan de hand van de duivel en aan de hand van je eigen hart, dat wordt je dood. En zo was het gezegd. Je zult stervend sterven. En je ziet het, hè? Het hart voor God is eruit. Want als hij roept, kunnen ze alleen maar heel bang wegkruipen. Kunnen ze hem alleen maar als hun vijand zien, niet meer als hun Abba. De liefde is weg. Voor God, dood. Nou ja, niet alleen maar dood, het is zelfs andersom. In plaats van liefde, verzet. En dat verzet, dat uit zich in angst allereerst. Maar ja, dan kunnen ze er niet omheen, om die roep. Want hij roept ze tevoorschijn op de een of andere manier, anders waren ze nooit tevoorschijn gekomen, als hij niet geroepen had. Al heel genadig. En ik hoor bij hem enkel liefde. Ik hoor bij hem die Abba, die huilt om de dood van die beiden, die twee. God huilt. Waar ben je? De liefde huilt. En dan komen ze tevoorschijn. Moet je kijken wat ze doen. Nou, maar dan zijn ze in tranen, hoor. Nou, nee dus. Ze zijn helemaal niet in tranen. Ik zei het net al, geen spoortje berouw. Weet je wat ze doen? Als ze er niet meer omheen kunnen, dan worden ze brutaal. In je verzet tegen God ben je of angstig, dan kruip je angstig weg, of je wordt brutaal. Dat is nog altijd zo. Dan zetten ze een hele grote mond op om zichzelf te verdedigen en God de schuld te geven. Die vrouw die u mij hebt gegeven, die kwam voorbij, ja, kan ik het helpen? Had u het maar anders moeten doen? Oh, had u het maar anders moeten doen? En jullie hadden niks. Nee, dat zegt God niet eens. Hij doet er het zwijgen toe. Hij zegt niet eens. Dat is apart ook, maar daar kom ik nog even op terug. En dan die vrouw. De slang heeft mij verleid. En ik heb gegeten. Die is nog net iets eerlijker. Maar eigenlijk schuift ze de schuld ook af natuurlijk op de slang, de duivel. Ja, die heeft mij verleid. En nu God. Nou gaat hij uitvaren, hè. Wat jullie? De slang heeft mij verleid en die vrouw. Kom eerst maar eens zelf in de schuld. En dan praten we weer verder. Nee dus. Dat zegt God helemaal niet. Kom eerst maar eens zelf in de schuld. Dat zeggen wij. Weet je, als God dat gezegd had, dan was het tussen Adam en Eva en de Heere God nooit meer terechtgekomen. Want ze zouden nooit in de schuld gekomen zijn, want ze hadden geen hart meer voor God. Ze konden alleen maar angstig wezen of brutaal. Als je angstig bent of brutaal, dan kom je niet meer in de schuld. Dan kun je hooguit nog een poging doen om God, nou ja, op de een of andere manier naar je hand te zetten om je vijand als het ware uit te schakelen. En nou ja, dat is misschien. In het gunstigste geval. Maar er komt echt geen spoortje berouw, hoor, uit jezelf. Dat zie je in al die Genesis 3. En God die zegt het ook niet. Wat dat betreft is het, ja, als je dit hoofdstuk begrepen hebt, heb je de hele Bijbel begrepen. Dit is gewoon de hele Bijbel, gelijk in die ene ontmoeting. Want God, ja, dat is onvoorstelbaar. Hij doet er het zwijgen toe. Hij klaagt die mens niet eens aan. Hij hoort ze brutaal wezen, de schuld afschuiven, geen tranen in hun ogen. Hij doet er het zwijgen toe. Hij laat zich als het ware beschuldigen. Weet je nog van Jezus? Hij antwoordde hun niet één woord. Hij werd beschuldigd. Stel je toch voor als Jezus op die dag geantwoord had en even gezegd had hoe het echt zat. Dan was hij nooit aan een kruis terechtgekomen. Hij deed er het zwijgen toe. Hij liet zich beschuldigen. God laat zich beschuldigen in Genesis 3. Hij komt niet met een weerwoord. Hij schuift het niet naar hen toe. Niet ik ben schuldig aan deze situatie. Jullie hebben het kapot gemaakt. Dat staat er allemaal niet, hè. En pas als je in de schuld komt voor mij, dan kan er misschien wat... Dat staat er allemaal niet. Dat heeft, ja, wie dat allemaal ertussen gevoegd heeft later, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat het uit de boze is. Dat er een heel verhaal tussen is gevoegd. Waardoor het ook, ja, helemaal vast is komen te zitten. Waardoor we niet meer goed weten hoe het ooit nog goed moet komen. Want God die komt niet met een weerwoord en een aanklacht en een beschuldiging, terwijl hij het volste recht ertoe had. Maar hij komt, en dat weten jullie, want je hebt vroeger op zondagschool geleerd als je erop gezeten hebt. Hij komt met een belofte, de bekende moederbelofte. En we weten het allemaal, maar we snappen er vaak helemaal niets van wat dat nou betekent. Dat hij alleen maar antwoordt met, ik zal. Hij laat zich de schuld aanleunen en hij neemt het voor zijn verantwoordelijkheid. Die val, dat het kapot is, dat de boze het overgenomen heeft, hij neemt het voor zijn verantwoording. Hij weet, aan die mensen is nooit meer eer te behalen. Dat gaat nooit meer goed komen. Als het ooit nog terecht wil komen, dan moet ik nu als Abba het voor hen opnemen. En dan moet ik er zelf voor gaan. Kosten wat het kost. Ik zal vijandschap zetten. Daar waar jullie twee handen op één buik geworden zijn, daar zal ik jullie uit elkaar halen. Hoe? Nou, het zaad van de vrouw, het zaad van de slang, het komt tot een climax op Golgotha. De slang die zal bijten in de hiel. En dan ben je verloren. Hè? Als je door een slang gebeten wordt in de hiel, dan klap je achterover en het wordt je dood. En zo was het bij Jezus. Alle haat die dag, alle verzet, hij moet dood. Dat was het enige wat, zeg maar, Jood en Heide nog konden bedenken die dag. De boze, die triomfeerde. En de hel die lachte. Jezus aan een kruis. Jezus dood. God dood. Dat wat God had ingezet om te redden, dat werd aan een kruis geslagen. En intussen met dat gebeurde, was hij bezig de kop van die slang te vermorselen. Niet omdat wij erom vroegen, niet omdat wij in tranen waren, wij riepen slechts dood. Kruisig hem. Meer hebben wij niet gedaan. Meer hebben wij niet gedaan. En meer komt er, als het erop aankomt, niet uit onze mond. Dramatisch genoeg. Maar dat is niet het laatste woord wat er uit onze mond komt. Het laatste woord is aan hem, die de eerste en de laatste is. En wees, ja, laten we daar maar diep, diep, diep dankbaar voor wezen. Want terwijl hij aan een kruis gedood wordt, wordt op dat moment, terwijl de hel nog lacht, de kop van de slang vermorseld. Er wordt verzoening gedaan. Ineens is hij daar de verdoemde. Het wordt 3 uur lang donker en duister. Daar had de duivel niet op gerekend. Die dacht, Jezus, dat is gewoon nu voorbij. En ik denk dat de hel het met ontzetting heeft gezien. Wat gaat er nou gebeuren? 3 uur duister. Die dag dat de duivel denkt, en nu is het gedaan. Die dag hangt hij daar als een vervloekte door de mensen. Vervloekt door God. Hij wordt het oordeel weggedragen. Blijkt hij ineens de zondebok. Gebeurt er iets zo ongelooflijks. En keert God alles om. Op die dag, net als toen in Genesis 3, waarop je zou denken, nu is het uit en over, nu is God er helemaal klaar mee, komt er een climax van liefde, hij die ons lief gehad heeft, tot het uiterste. Op een dag waarop je zou denken, dit wordt enkel oordeel, en het was ook enkel oordeel, maar het oordeel kwam niet op u en mij terecht. Ja, we waren erbij, 3 uur lang, maar we hadden geen idee, we waren ontzet. En intussen hing hij en hoor ik het hem roepen, mijn God, waarom verlaat u mij? U kent het wel, die uitspraak van Luther, God door God verlaten. Wij kunnen er helemaal niet meer inkomen en niet meer bij. God was in Christus de wereld met zichzelf aan het verzoenen. God is daar iets aan doen. En wij kijken ernaar en beseffen het niet. En zo werd verzoening gedaan, ongevraagd, ongedacht. Op de dag van haat en van verzet. Van, ja, ook een hele grote mond, hè. Wat hadden we een grote mond met elkaar. En kijk hoe hij het beantwoordt. Toen in Genesis 3. En die 2 dagen lijken heel erg op elkaar. En nu, op Goede Vrijdag. En het eind van die dag, waarop het eigenlijk voorbij had moeten zijn. Dan blijkt hij een Abba zoals er geen enkele Abba in de wereld is. Dan blijkt hij verzoening te hebben gedaan. Al die schuld, al die overtreding, al heel ons leven wat wij niet kunnen overdoen. En wat wij ook niet anders krijgen. Jij en ik, wij krijgen het niet anders. Onze vijandschap daar aan het kruis geslagen. Verzoend, onze vijandschap verzoend. Heel dat bestaan, niet beetje zonde gedragen, maar tot zonde gemaakt. Dat bestaan van jou en mij, dat is in Christus toen en daar aan het kruis gegaan. Want er is niets meer met jou en mij te beginnen. We kunnen alleen maar angstig lopen wezen of brutaal, meer niet. Er valt geen eer meer aan te behalen. God kan het alleen maar oordelen en dat doet hij dan ook. Maar dan hang niet jij, maar dan hangt hij zelf. En ja, het is eigenlijk heel raar dat ik dat nou met zoveel woorden aan u moet uitleggen, want u weet het al lang wat ik zeg, u weet het al lang, u hebt het al 100 keren gehoord en toch kan het zijn dat je het niet weet en dat je nog steeds zegt ja maar ik, hoezo ja maar ik, of ja maar God, hoezo ja maar God. Word maar eens heel stil, heel stil, en hou nou maar eens, zou ik zeggen, in alle liefde even je mond. En heb nou maar niet gelijk weer een antwoord. Ja, maar dan moet een mens toch wel, hoezo een mens? Je hangt daar aan het kruis, dood te gaan, veroordeeld te worden, verdoemd te wezen. Meer blijft er niet van jou over. Niks, ja, maar een mens. Het gaat de dood in. God rekent ermee af, heel radicaal. En niet jij hangt, en niet ik hang. En wij hadden moeten hangen, hè? Wij hadden moeten hangen. Maar we hangen niet. Hij hangt zelf. God was in Christus de wereld met zichzelf aan het verzoenen. Hun zonde niet toerekenend, schreef Paulus later in Romeinen 5. Nou, is God nou genadig of niet? U mag het zeggen. Genadig kan ik het niet uitleggen. Genadig kun je het ook niet krijgen. En laat je... Ja, daarmee zijn niet alle vragen beantwoord, dat begrijp ik. Maar dan zou ik 1 ding tegen u willen zeggen. Zou u nou nooit, nooit, nooit meer, ook maar de duivel, 1 voet aan de grond willen geven, door hier een vraagteken achter te zetten? En dat doe je natuurlijk niet. Want je zegt, nee, dat is waar, dominee, dat klopt allemaal, natuurlijk. Maar intussen, wij zeggen met onze mond dat we er geen vraagteken achter zetten, maar met ons hart zetten we wel een vraagteken achter. Hè? We zeggen, ja, dat is wel waar, maar... En dan komt toch dat vraagteken weer. Is dat nou wel voor mij? Is dat nou wel... Wat denk je? Ik begrijp wel waar die vraag vandaan komt. Dus ik wil ook helemaal niet opnieuw zeggen. Ik wil niet hard zijn. Maar ik wil wel helder wezen. Wat denk je nou eigenlijk? Dat jij de grote uitzondering bent op de regel? Dat dat bestaan van jou, dat dat niet is meegenomen? Waar haal je die dwaasheid en zogenaamde wijsheid eigenlijk vandaan? Waar haal je dat nou vandaan? Dat komt niet uit de Bijbel hoor. Dat komt echt niet uit de Bijbel. Er staat ook nergens in de Bijbel, zal God wel genadig zijn? Er staat soms wel, Heere, als u mijn ongerechtigheden gadeslaat, hoe zal ik bestaan? Dat is een hele terechte opmerking. Of opmerking, het is meer dan een opmerking. Maar dan staat erachter, maar bij u is vergeving. Toch? Dat staat er toch achter? Dat jij niet kunt bestaan voor God, dat is helemaal waar. Maar bij u is vergeving. Laat het je nooit meer door de duivel wijsmaken. Dat genade een vraag is. En al is het een engel uit de hemel, schreef Paulus aan de Galaten. Al is het, ja, nou ja, vul maar in. Ik heb geen zin om het in te vullen. Maar al zou het een engel uit de hemel zijn, dan is het nog een leugen. Dus wie het ook is geweest die daar een vraag van maakt, of een vraag van gemaakt heeft in jouw leven, het klopt niet. Hoe goed ook bedoeld, hoe echt ook gemeend, het klopt gewoon niet. En wie geeft u gelijk? Wie mag er gelijk hebben? Wat u hebt gehoord of wat God spreekt? Dus, nou ja. En dan. Dan ga ik een hele mooie tekst opzoeken voor u. Oh nee, nog even één. Nou nee, dat komt zo meteen nog. Nog even kijken. Nou, ik ben al bijna door mijn uur heen. Ja. Goeiedag, ik zou de Bijbel ook even doorbladeren, maar dat valt toch weer tegen. Nou, dan nog twee teksten. Eén uit Ezekiel, een hele bekende, maar zo'n mooie, maar ook vaak zo verkeerd geciteerd. Ezekiel, het 33e hoofdstuk. Dus echt even heel goed met me mee gaan lezen. Vanaf vers 10. En u, mensenkind, zeg tegen het huis van Israël, dit hebt u gezegd, omdat onze overtredingen en onze zonden op ons rusten en wij erin wegkwijnen, hoe zouden wij dan blijven leven? Nou, dat herkent u wel, hè? En Israël is geen Lisse, maar... En Lisse is geen Israël, maar u herkent het wel, hè? Ja, zonde, ongerechtigheden, die rusten op ons. We kwijnen erin weg. Want ja, hoe kom je er nou vanaf? Het wordt alleen maar elke dag wordt het meer. Hoe blijven we dan leven? Komen er ooit uit, dat wordt onze dood. Het klinkt wel goed, vind je niet? Het klinkt wel heel ernstig. Die mensen die lopen niet zomaar over hun schuld heen. Die mensen zien wel hun schuld onder ogen, vind je niet? Ze hebben er wel echt last van. Ze kwijnen er onderweg. Ze denken, dat gaat helemaal verkeerd aflopen met mij. Er zit nog wel een zekere ernst in. Maar intussen is het natuurlijk een leugen. Want ja, hoor, moet je maar horen. Het is een leugen. Hè? Als je zegt van ja, die zonde, die ongerechtigheden. Ja, we kunnen alleen maar erin wegkwijnen. Hoe zouden wij leven? Dat je alleen maar er moedeloos van wordt. En wanhopig. En in twijfel raakt. In de war. En misschien soms zo in de war dat je denkt. Zoek het uit. Met heel het gedoe. En dat je er klaar mee bent en eronder verhard, omdat je toch niet weet hoe het ooit anders moet worden. Daar zijn er ook rijen van natuurlijk. Helaas. De godsdienst uit Ezekiel 33 vers 10 is een uitzichtloze godsdienst. Een dramatische godsdienst. Daar zit natuurlijk helemaal geen toekomst in. En moet eens kijken hoe de Heer dat beantwoordt. Zeg tegen hen, zo waar ik leef. God doet er een eed op. Ik zweer het je. Dat is zo waar ik leef. Ik leef niet meer, zegt God, als het anders is. Dan ben ik dood. Dus hij hangt zijn eigen leven eraan op. Dat is niet niks hoor. Zo waar ik leef.
Dus dat is God ernst. Zo waar ik leef, spreekt de Heere Heere. De ik ben die ik ben. En dat is de Almachtige. Het staat hier twee keer achter elkaar. Heere, dat staat voor Adonai. Dat is eigenlijk de Almachtige. Maar dan die Almachtige, wie is de Almachtige? Eén voor wie je heel bang moet wegkruipen of hooguit, ja, als het niet anders kan, dan maar een grote mond terug moet geven. Nee, dat is de ik ben die ik ben. Dat staat er, die naam Heere staat er daarna gelijk achter. Hè? De Almachtige is de Barmhartige, de Genadige, de Geduldige. U hebt die naam vorig jaar geleerd, want dat heb ik tegen u gezegd dat u dat moest doen. Dus dat heb u vast wel gedaan. Barmhartig, genadig, geduldig, groot van goede tierenheid en trouw. Die zonde, overtreding en ongerechtigheid vergeeft. Die meer is dan welke Abba ook maar. Ik ben die ik ben. En maak er geen vraag van die naam. Het is zonde als je dat doet hoor. Je haalt God naar beneden. Je denkt hem op te heffen, maar je haalt hem naar beneden. Als je daar een vraag van maakt. Dan staat erachter, ik vind geen vreugde, geen lust. U kent dat wel, hè? Dit zin staat waar ik geen lust. God heeft geen zin. Dat is niet zijn vreugde. Dat is niet zijn, daar heeft hij geen behagen in. Afschuwelijk als mensen gaan zeggen dat ze God zo kunnen rechtvaardigen, dat ze zelfs, nou ja, hun verlorenheid dan kunnen beamen en dan, als u maar aan uw eer komt, dan mag u mij verloren laten gaan. Waar staat dat in de Bijbel? Wat is dat voor eigenzinnige, gewichtige vromigheid? Het is zo licht als hop. Want er zit niks van God bij, zou ik bijna willen zeggen. Het is allemaal eigen idee. Om nog vromer te zijn dan God zelf is. Het staat nergens in de Bijbel. Laat mij maar verloren gaan als u maar aan uw eer komt. U mag het voor me opzoeken, maar ik kan het nergens vinden. Het is gewoon een, ja, het is, hier zit mijn hartstocht, dat hoort u nou wel. Maar ik vind het zo erg. Want het is zonder dat mensen weten wat ze doen. God zo naar beneden halen, alsof hij daar lust in heeft. Zo waarachtig als ik leef, zo waar als ik leef. Ik leef niet meer. Ik doe er een eed op. Ik vind geen vreugde, ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Van die mens die voor die, er zit helemaal niks in voor mij. Het is gewoon een leven geweest wat helemaal nergens naar lijkt. En hoe je die goddeloosheid ook invult, maar er zat niks voor God in. Dat is een goddeloze, hè? Dat is gewoon helemaal zo leeg als een loos beukennootje. Dat is alleen maar de buitenkant en verder niks. Dat is een goddeloze. Nou, geen lust. Je zou denken, ja, wat doet God ermee? Geen lust, geen vreugde in jouw dood. Maar hierin, dat de goddeloze, zo prachtig, hè? Dat de goddeloze, dat vind ik zo, dat is zo genadig, lieve mensen. Dat is, ik weet gewoon niet hoe ik het uit moet leggen, hoe genadig dat is. Gewoon, je bent zo leeg als een loos beukenrood. Je zat voor God niks in. Je bent dwars tegen de draad geweest. Vul het zo goddeloos in als je wil. Dat de goddeloze zich bekeert. Ja, maar mens kan zich niet bekeren. Stop. Stop. Met eigenwijs tegen God in te praten. Denk jij je beter te weten dan hij? Komt hij jou genadig tegemoet? Doet hij er een eed op? Zegt hij, zo waarachtig als ik leef, ik zweer het je. En jij zegt, ja, maar waar haal je de moed vandaan? Wat is dat voor brutaliteit? Ja, dat bedoel je natuurlijk helemaal niet brutaal. Misschien bedoel je het wel heel angstig. Dat zou best kunnen. Bang of brutaal. Maar het is allemaal om het even. Doe dat nou niet. Laat God nou uitpraten. Dat de goddeloze zich bekeert. En ik heb vorig jaar verteld wat bekeer is, hè? Dat is dat geluidje van als je een mail verzendt. Sjoef. Meer is het niet. Zo staat het in het Hebreeuws, hè? Sjoef. En wat is dat dan? Nou, zoals je hier zit op je stoel. Dat je zo met dat bestaan van vandaag, dat je dan je keert tot hem. Heer, het is niks goddeloos. Maar u wist het al, want u zei het al. En u zegt dat u geen vreugde vindt in mijn dood. En u hebt het gezworen. En ja, om die reden, ik kom. Ik weet niet eens of ik het wel echt meen. Berouw heb ik ook niet. Ja, Adam en Eva, die heb ik begrepen, die hadden het ook niet. En die konden ook komen. Die werden zelfs geroepen, tevoorschijn geroepen. En u kwam met uw genade. Ik heb niet meer als wat ik ben. Meer is het niet dan dit. Ik kom. God maakt het niet moeilijker dan het is, hoor. Hij baant de weg. Ja, maar ik doe het alleen met mijn verstand. Nee, je doet het niet alleen met je verstand. Je doet het omdat God het zegt. Het gaat helemaal niet over jouw verstand en over jouw hart. Daar gaat het. Hij zit helemaal niet. Hij zegt toch niet, ja, en als je dan een hart hebt dat echt wil, dat staat er toch niet bij. Hij zegt toch goddeloze. Dus het gaat helemaal niet over jouw hart en over jouw verstand en of er bij jou nog wat in zit en of het bij jou echt is. Het gaat over wie jij bent. En je komt omdat hij het zegt. Meer niet. Op zijn woord. Meer niet. Omdat u het zegt. Nou. Die bekeren zich van zijn weg. En dat is dus die doodlopende weg. Dat is niet eerst van heel vroom worden. Dat wordt er dan van gemaakt. Die bekeren zich van het weg. Oh ja, dan moet je dus eerst. Moet je helemaal. Ja, dan moet je dit nalaten en dat nalaten. En dan moet je wel helemaal. Dan krijg je weer dat, die hele omweg, weet je wel. Die listige omleiding. Want ja, je verdwaalt daarin. Want je wil dan soms wel. Maar dan lukt het weer niet. En dan krijg je dat hele gedoe. Dat je het dan ja, wel wil en niet wil. En ja, je komt er niet meer uit. Maar die weg, dat is gewoon, dat is dat je zo loopt en dan sjoef. En dan zegt, Heere, hier is het. De hele handel en meer als wat er nu voor u ligt, is er niet. Dan dit. Dit is het. Zo waarachtig als ik leef, ik heb geen lust, vind geen vreugde in jouw dood. Dacht je dat ik je ondergang wilde? Dat ik je dood wilde? Dacht je dat nou echt? Ben je Abba? Ik heb een naam. Je kent mijn naam toch wel? Barmhartig, genadig. Die vergeeft wat er ook is gebeurd. Ik ben die ik ben, zo waarachtig als ik leef. En als je het dan nog niet begrepen hebt, staat dat hij zich bekeert van zijn weg en leeft. Waar leef je dan van? Nou, van hem. Alleen maar van hem. En je kunt het haast niet geloven, maar dat komt dan zomaar bij elkaar. Dan kom zeg maar, jij met jouw leven en hij met zijn hart, dat komt dan bij elkaar. Dat hart van jou en het hart van hem. Nou, dat hart van jou is niks en dat hart van hem is alles. En door dat hart van hem, daar leef je dan door. En door datgene wat hij gedaan heeft, het is volbracht, weet u wel. Dat is dus niet meer dat wij ook nog iets, ja, dat kennen we die uitdrukking, geen nagelschrap, maar dat is ook waar, maar hou het daar dan ook op. Geen nagelschrap. Stop er dan mee. En te zeggen, ja, maar ik moet eerst toch wel dit en dat. Want dat is niet meer een nagelschrap, dat wordt een zak vol. En die is meer leeg dan vol, dat weet u zelf ook wel. Maar die twee komen bij elkaar. Jij met dat bestaan en hij met wie die is. En dat is leven. Opdat wij zouden leven, schrijft Johannes later, door hem. Hij die, niet wij hebben hem lief gehad, maar hij heeft ons lief gehad. Johannes die sluit daar zo bij aan. Hè. Die woorden die grijpen allemaal in elkaar. En hij heeft zich gegeven, zijn zoon gegeven tot verzoening voor onze zonde. Opdat wij zouden leven door hem. En dan blijkt heel dat goddeloze bestaan wat daar gewoon voor zijn troon ligt of aan zijn voeten. Dat heeft hij dan meegenomen. En er is dan verzoening over gedaan. Dat is zijn antwoord. Dat was het antwoord in Genesis 3. In de belofte. Dat was het antwoord op Goede Vrijdag. In de vervulling. Want met dat hij riep het is volbracht. Scheurde het voorhangsel binnen door. En kon je met alle schuld er zomaar in. Sjoef. Zo doorlopen. Ja, maar je kunt God toch vandaag niet onder ogen komen. Nou en of. Er is verzoening gedaan. Het is volbracht. Hij heeft het gered. Geen lust in jouw dood. Maar in dat je leeft, dat je bekeert en leeft en dan diezelfde dag nog waarop je alles kapot hebt gemaakt, waarop je Jezus aan het kruis hebt geslagen, die dag niet doodgaat, maar leeft. Dat is de Bijbel. En zo is God. En de rest is leugen. Waar die ook vandaan komt. En als je het nou nog niet begrepen hebt, dan staat erachter: bekeer u, God smeekt het, God smeekt het. Sjoef, sjoef, zegt hij 2 keer achter elkaar. En dan u. Er staat in het Hebreeuws, het is bijna, ja, ik ga het gewoon zo zeggen, want zo staat het er. Sjoefie, sjoefie, bekeer u, bekeer u. God die lokt. En niet denken dat hij je bedriegt, hè? Zo waarachtig als ik leef. Je bedriegt jezelf als je denkt dat het niet kan. Want waarom zou u sterven, huis van Israël? Waarom? En dan staat er nog bij: en u, mensenkind, zeg tegen uw volksgenoten. Ik moet zeggen, ik was helemaal verbaasd toen ik dit vanmiddag zo las en in zijn verband. Ik dacht, dat is zo treffend. En u, mensenkind, zeg tegen uw volksgenoten: de gerechtigheid van de rechtvaardige zal hem niet redden. Denk niet dat jij langs een omweg er ook wel in komt. Dat is een grote vergissing. Als je denkt, ja, maar zo, nee, maar dat, nee, maar zo gaat dat niet. En dat je dan probeert eerst zelf rechtvaardiger, vromer en weet ik niet wat te worden, hè? En dat dat jou dan zal gaan redden. Dat je toch eerst, ja, ergens aan beantwoordt. Dat de duivelse eerst, zou ik bijna zeggen. De duivelse eerst. Wat voor vroomheid wordt verkocht. Denk maar niet dat je het zo gaat redden. Nou, dat weet je zelf al lang. Dat weet je al lang. Want je bent er nog geen meter mee opgeschoten, hè? Met al je gerechtigheid. Als je die al een beetje bij elkaar kon harken, hier en daar. Een nagelschrapje hier en een nagelschrapje daar. Hier een traantje, daar een beetje gevoel. En dan een keer voor je gevoel echt gebeden. Nou, hark het allemaal bij elkaar. En zegt Paulus dan, gooi het daarna maar op de mesthoop. Want het stelt allemaal niks voor. Of in de vuilnis hebben, want hij kan er niks mee en hij zit er ook helemaal niet op te wachten. Schade en drek is het. Troep. Vrome troep. Het stinkt aan alle kanten. Het stinkt. Naar angst, zweet en naar hoogmoed. En meer is het niet. Filippenzen 3 is dat. Het sluit allemaal in elkaar, hè? Al die woorden. Het hoort allemaal bij elkaar. En Paulus heeft het dus niet zomaar uit de lucht gegrepen, hè, dat die gerechtigheid je niet redt. Dat heeft hij bij wijze van spreken hier zomaar vandaan gehaald, uit Ezechiël 33. En dan staat er nog bij, en dat is wel geweldig. Ja, het is alsof God toen ook al moest overtuigen. Dat de mensen geloofden toen ook al zomaar niet. Die hadden ook zo hun eigen idee, hun eigen gedachten. En wat de goddeloosheid van goddelozen betreft, dan krijg je dubbel op, de goddeloosheid van goddelozen. Nou, rotter kan het niet, hè? De goddeloosheid van goddelozen, dat is natuurlijk helemaal 10 keer niks. Hij zal er niet door struikelen op de dag dat hij zich van zijn goddeloosheid bekeert. Dat is niet het struikelblok. Mensen zeggen, ja, maar u moet eens weten hoe erg het met mij is en wat ik allemaal... God weet het al lang, de goddeloosheid van goddelozen. Daar zul je niet over struikelen. Op de dag dat je bekeert. Dat is niet het grote struikelblok, jouw goddeloosheid. Helemaal niet. Daar kun je juist mee terecht. Dat vind ik zo prachtig. Ik moet zeggen, ik vind dat prachtige woorden. Ik weet niet of u al die woorden wel eens zo gelezen hebt. We hebben natuurlijk wel vaak gehoord. En dat was alleen als een dreiging. De Heer heeft geen lust, sta je dood. Maar daarin dat je je bekeert. Maar ja, dat is natuurlijk een heel gedoe dan. Een heel ingewikkeld iets. Maar het is toch maar weer gezegd. Ja, hallo, het gaat er toch niet om dat het wordt gezegd. Het gaat erom dat het gebeurt. En dat is waar de Heer op uit is, dat het gebeurt. En hij doet het, hij zet alles op alles. Hij zegt, denk niet dat jouw gerechtigheid. Stop daarmee om vroom te worden. Stop daarmee, want dat redt jou niet. En hij zegt, denk niet dat jij te slecht bent, want de goddeloosheid zal niet je struikelblok zijn. Op de dag dat jij met heel de handel bij hem komt. Nou, ik moet gaan stoppen.
Laatste woord van Paulus. Die zegt het in één zin. Je wordt gerechtvaardigd, staat er in Romeinen 3, om niet. En ik moet u zeggen dat vorige week, toen hield ik ergens anders, moest ik iets zeggen. En toen drong het ineens tot me door. Om niet. Weet je wat wij daarvan hebben gemaakt? Als je niets bent. En dan wordt het een hele hoge berg, hè. Ben ik al niets? Maar dat staat er niet. Het lijkt erop, maar het staat er niet. Er staat om niet. Dat je met de goddeloosheid, of wat het ook maar is, met je bestaan zoals het is, of je het vroom hebt aangekleed, of dat het goddeloos verloop is, om niet. Dat is dat je met dat kale, naakte bestaan voor hem komt. En dan blijkt dat hij het gered heeft en dat hij barmhartigheid bewijst. En dat hij geen lust heeft in je dood, maar vreugde vindt in je leven. En dat de verzoening is bereid. Je kunt het amper geloven, misschien. Maar niets is zo waar als dit. Want in Hebreeën 6 daar staat, en dat sluit aan bij Ezechiël, dat het maar op één ding aankomt. Dat wij die de toevlucht tot hem nemen, en dat mag ik hopen. En er ligt u niks in de weg, hè? Dat is nu wel duidelijk. God legt niks. Zelfs je goddeloosheid zit niet in de weg. Of je tekort aan gerechtigheid, want dat red je helemaal niet. Maar dan staat er, wij die de toevlucht genomen hebben, door twee onveranderlijke dingen waarin het onmogelijk is dat God zou liegen. Namelijk dat hij het gezworen heeft, zo waarachtig als ik leef. En dat hij het beloofd heeft. Ik heb geen lust aan je dood, je zult leven. Dat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Ik zou zeggen, ga getroost een kop koffie drinken.
Oh, ja, niet, hè?
Ja, niet, ja. Psalm 98, Psalm 98, nog vers 2. heb één vraag gekregen. Dat is een mooie vraag, want die sluit eigenlijk aan. En die helpt ons ook vanavond nog een stukje verder, denk ik. Als je vast gelooft dat hij voor jou gestorven is, hoe in zijn kracht de zonde te doden en te leven voor hem? Nou, dat gaan we toch, gaan we toch gewoon eventjes Romeinen 6 natuurlijk opzoeken, want daar staat ook precies hoe je dat dan doet en wat dat dan betekent. En die Romeinenbrief is natuurlijk een prachtige brief, want die zegt in hoofdstuk 1, het woord van God is een kracht tot zaligheid. Ja, ook wel een dwaasheid voor de Grieken en een ergernis, irritatie voor de Jood. Mensen zeggen, nou ja, zeggen er van alles over. Maar een kracht van God tot zaligheid, en dat is het hopelijk vanavond ook op de een of andere manier. En dan in vers 2, of in hoofdstuk 2, daar staat zeg maar, Jood en Heide. Het is allemaal hetzelfde verhaal. Niet één kan zich op iets beroemen, maar het zijn de goede tierenheden van de Heere die ons tot bekering willen leiden. Niet jou, weet ik niet wat, maar dat van hem. En dan in hoofdstuk 3, nou dan krijg je het ongezouten. Er is geen mens die goed doet. Dat is ook goed, hè, dat dat gewoon wordt gezegd. Dus daar mag je dan ook gewoon mee ophouden om dat te proberen natuurlijk. Want er is geen mens die God zoekt. Zelfs niet wie denkt God te zoeken. En dat heb ik u vorig jaar verteld. En dat is, ja, dat is gewoon heel, heel erg waar. Dan zoek je intussen natuurlijk jezelf. Toch? Als ik maar gered word, hoe krijg ik een genadig God? Je kunt niet zoveel meer. In het beste geval zoek je jezelf. Dat geeft niet. Want God kan je hebben zoals je bent. Zelfs dan is het voor hem, ja, nog allemaal lucht en leegte, zou ik bijna zeggen. Er zit geen liefde in, angst en vrees, maar dan die verkeerde vrees. Maar goed, weet je, dat is gewoon mooi van God, hè, dat is zo mooi. Hij zegt niet, ja, maar dat deugt niet, want je moet dan eerst wel echt mij op het oog hebben, niet uit eigen belang en angst. Dat zegt de duivel weer, hè. Die gaat weer zo'n omleiding bedenken, dan moet je eerst, maar de Heere speelt erop in, die zegt, doe het desnoods omwille van je eigen leven, doe het desnoods om eigen belang, als je maar komt. Trouwens, die verloren zoon, die kwam ook uit eigen belang, volgens mij. Die stond niet op, terwijl hij het nog heel goed had en dat hij zijn vader zo miste. Hij zat aan de grond en het werd zijn dood. En toen dacht hij, wat moet ik nou doen? Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Zo, jochie, was je ook opgestaan als je nog wat op zak had gehad? Dat weet ik niet precies. Denk het niet, want hij was niet opgestaan toen hij nog wat op zak had, hè? Dus hij kwam uit eigen belang, maar die vader die ging dat helemaal niet zitten keuren en zitten wikken en zitten wegen. En toen hij hem in de verte zag, hij ging niet eens naar vragen. Hij was gewoon blij dat hij kwam. Nou, dat was Ezekiel. Goed, dus in Romeinen 3, dat wordt zo scherp neergezet. Daar ben je altijd zo blij mee. Er blijft niks van ons over en dat is heel goed. En er is ook helemaal geen eer meer aan te behalen. Je mist de heerlijkheid van God. Hoe je het verder ook aankleedt, maar je mist de heerlijkheid van God. En die valt niet te bedekken. Daar zou ik bijna een verkeerde opmerking maken, maar dat ga ik niet doen. Maar met niks. Valt met niks te bedekken. Ook niet met al die dingen waarmee wij het proberen te bedekken. Want als je toch echt meent, dan, nou ja, dan doe je toch niet meer dit en dan doe je zus. En dan heb je zus gekleed en zo gekleed. Waar gaat het allemaal over? Wat is dat voor oppervlakkige godsdienst? Denk je dat je daarmee iets bereikt, bedekt voor God? Gaat nergens over. Gaat allemaal nergens over. Allemaal zoethoudertjes. En natuurlijk strijdpunten. Hoor, dat is nog mooier. Strijdpunten. Kun je daarover gaan vechten met elkaar. Nou, Romeinen 3 zegt, je mist de heerlijkheid van God, hoe je het ook aankleedt. En daarom, je wordt om niet, daar staat het gelijk achter, om niet gerechtvaardigd, zoals je bent. Hoe je ook bent aangekleed, maakt niet uit. De een zus, de ander zo, zo goddeloos als je bent. En dan Romeinen 4, dan krijg je dat geweldige,
op hoop tegen hoop, want het is bijna niet te geloven, hè? Op niet gerechtvaardigd. En dan is het het geloof van Abraham, die had ook nergens om gevraagd, maar die mocht het er zomaar van hebben. En die heeft toen geloofd in de belofte, op hoop tegen hoop. Dat is vaak geloven, op hoop tegen hoop. Dat je, ja, alles komt er tegenin en toch, u hebt het gezegd. Niet omdat ik het voel, niet omdat er in mijn hart iets zit. Mijn hart veroordeelt me, mijn hart is soms kil en koud en dor en doods. Uw hart, uw woord, uw eed. Het ligt buiten mezelf, in hem. Het anker wordt uitgeworpen tot in het binnenste heiligdom, niet hier in het ruim van het schip. Daar ga je mee verloren, daar vind je geen houvast, maar in hem, in zijn hart. En dan hou je op hoop tegen hoop, zeg je, God, alles veroordeelt me, maar u bent waarachtig. En desnoods, dan roep je het maar. Tegen de hel en tegen je eigen hart in. Maar je gaat God aan zijn woord houden. Dat is geloof. Dat was het geloof van Abraham. En denk erom dat dat voor Abraham ingewikkeld is geweest, hoor. Een belofte gekregen. Je krijgt een zoon, je krijgt een nageslacht als het sterren van de hemel. En je bent intussen te bejaard om nog een kind voor te brengen. Hallo? En bij je vrouw is het sowieso uitgesloten. Nou, dat is op hoop tegen hoop geloven. Dat gaat... slaat nergens meer op om dat te geloven. Daar komt alles tegen in. En waarom heeft hij nou geloofd? Omdat hij iets voelde? Omdat hij dacht, nou, het zit er wel in? Of dat hij er zelf een goed gevoel bij had of zo? Nee, natuurlijk niet. Hij heeft alleen maar geloofd omdat God het gezegd had. Nou, dan moet je dwars tegen alle andere stemmen in, alleen maar op die stem van God opgaan. Dat is geloof, hè? Dwars tegen alle stemmen in. Alle logica. Alles wat zegt, het kan niet, het kan niet, het kan niet. Daar dwars tegenin. Dat is op hoop tegen hoop geloof. Dat is het geloof van Abraham. Dat is niet zo van, nee, maar ik voel nu dat het echt is. Je kunt er geen letter van geloven en toch dwars tegen dat alles in geloof je. Op hoop tegen hoop. En dat is dat prachtige hoofdstuk dat... Dan zegt hij is gestorven om onze zonde en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Mag ik het daar dan van hebben? Ja, lieve mensen, er is niks anders. Je moet het ervan hebben en je mag het ervan hebben. Er is verder niks. Dit is het. Dit is het zoenmiddel van God. Meer is er niet, hoor. Daar zul je het mee moeten doen. Daar mag je het mee doen. Nou, dan krijg je Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God. Want... ja, en dan wordt het gewoon uitgezegd, Adam komt voorbij, maar niet Adam heeft het laatste woord, maar wat God in Christus heeft gedaan, en we waren ten dode gedoemd, en in Christus is er leven bereid. En toen wij nog zondaren waren, God bevestigde zijn liefde, niet omdat wij in tranen waren, of omdat wij, nee, maar omdat hij zijn liefde bevestigde toen wij nog zondaren waren. Hij was ons gewoon voor, en dat blijkt in Genesis 3... Dat blijkt op Goede Vrijdag en dat blijkt altijd weer. En dat is maar gelukkig ook. Nou, en dan krijg je Romeinen 6. Want dan mag je leven van genade. En dan denk je, ja, maar ja, dat, als het zo makkelijk gaat, dan kun je dus maar raak leven. Nee, zegt Paulus, natuurlijk kun je niet maar raak leven als het zo makkelijk gaat. Trouwens, dat woord gemakkelijk is een verkeerd woord. Dat komt niet uit de Bijbel, gemakkelijk. Ik lees nergens in de Bijbel gemakkelijk. In de Bijbel gaat het nooit gemakkelijk, in de Bijbel gaat het genadig. En dat is maar goed ook. Genadig. Nou, als het zo genadig gaat, zullen we dan maar raak leven? Want ja, er is toch genade te over? Nou, er is genade te over, maar je gaat niet zomaar raak leven. Want met dat het tot je doordringt, dat God het voor jou heeft bereikt, is er wel iets gebeurd. En dan moet je, zegt Paulus, als een werkelijkheid... die heb je niet zomaar altijd in je hart, of dat je daarbij leeft, of dat je daar... Nee, dat is een werkelijkheid, die moet je steeds weer jezelf voor ogen houden. Romeinen 6, vers 11. Houd u zelf voor ogen. Ja, zeg je, of zeggen mensen, maar ja, als de Heere werkt, ja, dan geeft hij dat. En als het echt is, dan heb je dat. Weer een leugen. Want dan denk je, ja, ik voel dat niet, ik heb dat niet... Dus het zal wel niet echt zijn, want als het echt was, dan had ik dat wel. Nou, dan ben je weer in de aap gelogeerd. Maar wel de... Ja, weer natuurlijk bij de neus genomen, hè, door de duivel. Er zijn er ook rijen van, hè. Ja, ik wil wel geloven in genade, maar er verandert zo weinig bij mij. Dat zal wel niet echt wezen. Dan ben je net, zeg maar, bij Gods genade beland en dan word je in één keer zo weer teruggeslagen. Dan glij je zo weer weg. Want ja, dan dacht je, als dat nou echt is, dan heb je gehoord, dat heb je altijd gehoord, dan word je een ander mens en dan wil je niet meer dit en dan wil je niet meer dat en dan wil je altijd zus en dan wil je vooral zo. Maar dat stond niet in de Bijbel. Dat is weer eigen bedachte vroomheid. Daar maken we ons weer vromer dan we zijn. Wij zijn niet zo vroom, zelfs na ontvangen genade niet. We zijn gered. In Christus is het gered. En ingelijfd worden in Christus is dat je dan daarvan leeft. De zaligheid buiten jezelf in Christus. Daar zijn je ogen voor open gegaan. Ik heb mezelf, zegt Paulus in Filippenzen 3, opnieuw gevonden. Mijn leven ging de vuilnisbak in. En toen vond ik mezelf, waar vond ik mezelf terug? In hem, dat hij het voor mij had gered. En toen zei hij niet, toen had ik toch een liefde voor de Heere. Staat er allemaal niet. Je bent alleen maar gered. Je kale, naakte bestaan is gered. En je bent nog gewoon Jan, Piet en Klaas. En hoe je ook maar heet. En Luther die zei, gelijk zondaar en gelijk gerechtvaardigd. Dat is de reformatie. En dat staat ook in Romeinen 6. Want die mensen die gered zijn, die zeggen, oh, nou ja, dan, die denken soms, nou, dan kun je maar raak leven. Nee, zegt Paulus, dat kan niet. Maar dan moet jullie één ding bedenken. Dat moet je steeds jezelf voor ogen houden. En dat is een activiteit. En Petrus zegt dat ook, hè. Petrus zegt dat ook. Die zegt niet, ja, als het echt is, dan heb je dat vanzelf. Petrus zegt in hoofdstuk 1, vers 13, die zegt eigenlijk hetzelfde als Paulus, maar dan met andere woorden. Die zegt, dat gaat over mensen die uitverkoren zijn en die wedergeboren zijn tot een levende hoop. Hè? Dus dat is wel echt. En dan staat er, omgord daarom de lendenen van uw verstand. Dat is zoals je je mantel optrekt met een riem, zodat je kunt lopen. Omgord de lendenen van je verstand. Wat is dat precies? Nou, dat je eventjes je bewust gaat worden, zodat je goed gaat lopen die dag. Niet alleen je kleed optrekt, zodat je niet struikelt, in letterlijke zin, maar ook hier in je hoofd. Even de lendenen van je verstand optrekken. Dat is wel even belangrijk. Dat is gewoon het bedenken. Wat is er ook alweer gebeurd met mij? Wie ben ik ook alweer? Wat heeft God gedaan? En wees dan nuchter, even wakker worden. Even bij zinnen komen. En hoop volkomen. Het zijn allemaal gebiedende wijs. En hoop volkomen. Dus niet zo, ja, nou ja, ik weet niet, ja, ik voelde het gisteren wel, maar nu vandaag, ja. Ik voel het geloof ik niet zo vandaag. Nee, hoop volkomen. Waarop? Op jezelf, dat jij het voelt? Nee, op de genade die u toegebracht is en toegebracht wordt. Daarop. En word dan als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig, dan krijg je natuurlijk het vervolg aan de begeerten die vroeger in u waren. Dan, dus vanuit die werkelijkheid, dan ben je als gehoorzame, zul je als gehoorzaam kind moeten leven. Oh ja, ik ben met hem gered, begenadigd en nu komt het erop aan dat ik dan ook als een kind van hem leef. Niet gelijkvormig aan dat waar ik uitkom, maar vernieuwd wordt overeenkomstig dat doen van hem. Zoals hij die u geroepen heeft, zegt, heilig is, wordt ook u zelf heilig in al uw wandel. Dat is niet iets wat je bezit en wat je automatisch doet. En wat, ja, als het echt is, wat je niet anders meer wilt. Nee, dan moet je elke dag de lenden van je verstand opschorten. Moet je even wakker worden. En dan moet je gaan hopen en bedenken, dat was het. En dan, oh ja, dus ik ben een kind, moet je allemaal met je verstand doen. De lendenen van je verstand opschorten. Je wordt niet, het is niet zo, het komt wel als het echt is. Nee, jij wordt betrokken. Petrus die zegt het hier, geleid door de geest. En dan Oh ja, wat betekent dat nu? Heilig zoals hij heilig is. Dat is dat met een heel ingetogen gezicht over de aarde rondlopen? Nee. Hoe is God? Heilig, wat is dat? Dat is anders. Anders dan wij met z'n allen bij elkaar. Dat is heilig. Waarin is hij heilig? In barmhartigheid, in genade, in goedheid, in geduld, in zachtmoedigheid, in vriendelijkheid, in liefde, in blijdschap. Bij God is blijdschap, hè? Daarin heilig worden, net als hij. Oh ja, dat zijn de vruchten van de geest, weet je wel? Dat zijn precies dezelfde, dat is precies hetzelfde. Dat is heilig worden. De vrucht van de geest, wat is dat? Liefde, blijdschap, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, barmhartigheid, geduld, geloof, zelfbeheersing. Het is allemaal hetzelfde, hoor, lieve mensen, wat er in de Bijbel staat. En het sluit allemaal op elkaar aan. En blijf in mij, zei Jezus. Dat mag jij doen. En dat doe je door de lenden van je verstand op te schorten. Dat doe je door 's ochtends gewoon te beginnen bij waar je die avond mocht eindigen, in zijn genade. Mijn oma zei, jongen, ik eindig niet in genade, ik sta op in genade. Kijk, dat is vroom. Dat is vroom. En niet, ja, zal het wel vandaag. Nee, hij is er al met zijn genade voordat jij je ogen open doet. Zijn barmhartigheden zijn elke morgen nieuw. Kun je zo op doorleven? Wat? Daar mag je op doorleven. Nog anders, daar zul je op doorleven. Je hebt niet anders. En dan bedenken. En dan, nou ja, dus Petrus die doet precies hetzelfde. Maar met andere woorden. En Paulus die zegt dan in Romeinen 6. Hij zegt, dat moeten jullie ook doen. Jezelf dat voor ogen houden. Wat voor ogen houden? Nou, dat je met Christus. Wat is er nou gebeurd? Je bent gedoopt. Dat waren in Rome volwassen mensen. Die waren gedoopt. Gedoopt in zijn dood. En daarin één plant met hem geworden, dus ook in zijn opstanding. Want ja, met dat je met hem onder water ging, ben je ook met hem uit het water opgestaan. Met dat je met hem aan het kruis bent gegaan, ben je ook met hem opgewekt. Ja, maar dat voel ik niet. Nee, dat klopt. Dat voel je ook helemaal niet. Maar het is wel waar. Het is de werkelijkheid die van buitenaf over jou wordt uitgesproken. De zaligheid ligt niet in jou en in jouw gevoel. Die ligt buiten jezelf, in Christus Jezus, weet je wel? We moeten die woorden gewoon eens heel letterlijk gaan nemen. Dat wat we belijden, dat moeten we ook, ik zou zeggen, gaan beleven. Buiten jezelf, daar ligt het. Het is een werkelijkheid die over mij uitgeroepen wordt. Paulus zegt, je moet jezelf voor ogen houden. En ga nou niet zeggen, ja, maar dat moet de Heere doen, want dat zegt Paulus niet. En dan moet u er ook niet van maken. Want dan ga je weer mee met de duivel, die zegt, ja, maar dat kan zomaar niet. En nou ja, als het zomaar niet kan, nou ja, dan zit je dus met je eigen armoe. Ja, ik voel het niet. En ja, gisteren voelde ik het wel. En ja, ik voel het al heel lang niet. Maar ja, dan zal het ook wel niet. En dat is allemaal van de duivel. Ik zeg het maar heel eerlijk. Of van je eigen hart, of van andere geluiden stemmen. Maar dat is natuurlijk heel verdrietig. Want daarmee hou je jezelf geestelijk, blijf je zo onder de maat, terwijl het heil is bereikt. Daarom zegt Paulus, hou jezelf voor ogen. En ik heb vorig jaar volgens mij dat gezegd. En ik heb dat wel vaker gezegd. Dus mensen die me vaker hebben gehoord, die weten dit al lang. Maar ik zeg het toch nog maar een keer. Als je 's morgens voor de spiegel staat, sta je daar jezelf aan te staren. Ik weet niet wat je dan ziet. Maar dat is dan gewoon jij zoals je bent. En dan moet je één ding doen. Moet je een oefening gaan maken. En dat is niet gemakkelijk. Of dat is allemaal verstandswerk, zeggen mensen dan. Dus niks, verstandswerk. Zegt de duivel, allemaal verstandswerk. En Peter zegt, gort de lenden van je verstand op. En Paulus zegt, hou jezelf voor ogen. Als je dat niet doet, als je niet blijft in mij op die manier en blijft in mijn liefde, ga je verdorren, hoor. Jezus heeft het ook gezegd. Ik sta hier niks te bedenken. Je gaat verdorren. Blijf in mij, dat is jezelf voor ogen. Dus dan kijk je daar en dan zie je die mens staan en denk je, nou, het is niet veel soeps. Of je bent ongelooflijk trots op jezelf. Kan ook, hè? Waarom niet? Je hebt gewoon een goed gevoel. Je hoeft niet altijd een slecht gevoel te hebben. Je kunt ook gewoon een goed gevoel over jezelf hebben. Maar het maakt allemaal niet uit. Goed gevoel, slecht gevoel. Niet jouw gerechtigheid gaat je redden. En je goddeloosheid zal je niet hinderen. Zegt Ezekiel. Dus je staat daar gewoon te kijken. En dan denk je, en wat is er nou gebeurd? Mijn bestaan. Het is echt ontroerend om dat te bedenken. Dan kun je zomaar ineens klaar wakker zijn. En wat Peter zegt, nuchter, kom je bij zinnen. Die mens die daarmee staat aan te kijken, die is met Christus mee de dood ingegaan. Die is met hem
gestorven en met hem opgewekt. En dan kan de zonde voorbij komen, maar die oude die is dood, die is begraven. Dus de zonde komt aan het verkeerde adres. Ja, die zonde komt voorbij, dat kun je berekenen, die komt gewoon voorbij. Zegt, hallo, ga je mee? En dan moet jij bedenken, nee, die oude is dood, die is begraven. Dan moet je tegen de zonde zeggen, die leeft niet meer, die is dood. Dat is soms lastig hoor. Want eigenlijk gaat het over jou en jij staat daar gewoon springlevend bij de deur. Dan moet je zeggen, nee, je ziet mij wel hier springlevend staan, maar ik ben dood. Ik ben gestorven. Ik ben begraven. Ik ben aan het verkeerde adres. Nou, dat is nog wel even een strijd, hè? Dat voel je wel. Want je wil zomaar mee, want dit oude manier van doen, de begeerte, de verlangens die vroeger jou te pakken hadden, die, ja, dat is ook niet zo makkelijk om die de deur te wijzen. Dat is niet zo makkelijk. Staat ook nergens in de Bijbel dat het gemakkelijk is. En het staat al helemaal niet dat het vanzelf gaat. En ook niet als je bekeerd bent. Als vanzelf loop je mee. Denk je, nou ja, vooruit. En dan moet je dus, oh ja, ik ben gestorven. Dat moet je heel goed bedenken. Moet je steeds je hoofd erbij houden, nuchter blijven. Oh ja, ik ben gestorven, ik ben met hem opgewekt. Dus die oude die met die zonde meeliep, die is er niet meer. Dus ja, als de zonde voorbij komt, moet ik bewust zeggen, nee. Ik vind het een hele klus. Maar er staat ook nergens in de Bijbel dat het allemaal even gemakkelijk is. Er staat in de Bijbel, strijd, de goede strijd van het geloof. Dus een gevecht met jezelf, geregeld. Hier gaat niets vanzelf. Ook niet als je bekeerd bent. Ik heb nooit in de Bijbel gelezen dat het vanzelf gaat. Ik heb wel in de Bijbel gelezen dat ik meestal met mezelf in de clinch lig. Dat ik veel liever gewoon even meeloop dan dat ik denk, ik ben gestorven en opgestaan. En Heere, u mag me hebben. Dat van u, dat ga ik doen. Dat mooie, die liefde, die vriendelijkheid, die echtheid, die trouw, die barmhartigheid, dat ga ik doen. Dat is veel mooier. Even vechten, hè, met jezelf. Wil de vrucht van de geest gaan rijpen. Hier gaat niets vanzelf, lieve mensen. Het begint met ochtends jezelf goed in de ogen kijken en bedenken de ellende van je verstand opschorten. En dan de dag in. En hoe ga je de dag dan in? Net zo anders worden als dat hij anders is. Gelijkvormig worden aan zijn beeld. Het hart van Jezus. Moet je Jezus gaan volgen in zijn gang. En dan kijken of je in dat voetspoor van hem, dat is de smalle weg. De smalle weg is een heel eng benepen weggetje van die plaat. Weet je wel, dat is niet de smalle weg. Dat is een heel simpel weggetje. Er staat een zondeschool en nog een paar dingetjes. Maar die loopt niet over de brede weg. Die hele plaat, dat klopt, ja, goed bedoeld, maar er klopt helemaal niks van die plaat. Het was het maar waar, dan was het makkelijk. Een mooi weggetje zo door de bergen. Ja, af en toe een leeuw, maar die zit aan een ketting, dus daar heb je ook geen last van. Als je dat maar weet. Fantastisch weggetje. Het lijkt net vakantie. Ja, ik maak het een beetje, ik begrijp dat ik het nu een beetje te gek maak, maar begrijp je? Maar dat is niet de smalle weg. De smalle weg, dat is de vrucht van de geest. De smalle weg, dat is het spoor van Jezus. De smalle weg, dat is gelijkvormig worden aan zijn beeld. Lees de bergreden er maar op na hoor. Zalig zijn de barmhartigen. Zalig zijn zij die de gerechtigheid zoeken. Die worden zalig gesproken. Dat is de smalle weg. En niet beginnen over de splinter bij een ander. Eerst even beginnen bij de balk van jezelf. En nog een paar van die dingen. En je vijanden lief hebben. Niet alleen je vriendjes. En goed doen aan wie jou vervloekt. Dat is de smalle weg. Nou, daar glij je zo af hoor, van die smalle weg. Dat kan ik je verzekeren. En dat is die weg die loopt gewoon dwars over de brede heen. En dat is dan tegen de stroom inlopen. En sommigen zeggen, jongen, wat mooi zeg. Jij doet heel anders. Er zijn er die daar echt respect voor hebben. Zo ben je een zout en een licht in de wereld. Maar er zijn er ook die zeggen, je bent hartstikke gek. Dat mag ik niet zeggen zo. Je bent helemaal gek. Wie doet dat nou? Je moet niet over je laten lopen. Ja, zo kun je iedereen wel gaan vergeven. En voor de hele wereld goed wezen. Dus die smalle weg die loopt dwars over de brede. En dat is 1 Petrus 1 en dat is Romeinen 6. En dan moet je dus heel goed je hoofd erbij houden. En dat snap je wel. Over een brede weg en allemaal dingen die je vroeger ook deed. En die je ook best, nou, die best aanlokkelijk zijn. En die je eigenlijk ook, eigenlijk, nou ja,
daar was je wel heel erg aan gewend, aan die manieren van doen, van iedereen om je heen. Dan moet je je hoofd verschrikkelijk erbij hopen om door te lopen tegen de stroom in op die smalle weg. Dat is nog even een klus hoor. Dan moet je soms gewoon, is gewoon iets van een beetje dringen, hè, door de menigte heen. Dat is de smalle weg. Maar wel een mooiere weg vind ik dan dat weggetje van die plaat. Dat is een geromantiseerd weggetje. Dan lijkt het net alsof je nergens meer last van hebt. Maar dat klopt niet. Het is veel ernstiger. Het is een oppervlakkige plaat. Zeg ik maar eerlijk. Het is even heftiger. En daarom moet je hoofd erbij houden. Want anders ga je zo met de stroom mee. Doe je net als iedereen. Denk je ook, ze bekijken het maar. En ik ben er klaar mee. En je denkt toch niet dat ik gek ben. En je kunt niet voor de hele wereld goed wezen. Ja, en als ze mij uitschelden. Nou ja, wat willen we. Hè? Dan kunnen ze toch van mij niet verwachten dat ik dan een beetje aardiger doe. Wat? Gaan bidden voor mij, voor wie mij vervloekt. Ja, het zal wel in de Bijbel staan, maar daar begin ik niet aan. Dat denk je dan allemaal. Dan loop je helemaal niet op de smalle weg. Dat was de vraag ook alweer. Ja, nee, zijn of nee, dus in zijn kracht de zonde te doden en te leven. In zijn kracht. Dat is dus echt in zijn kracht. Hè? Dat is te beginnen bedenken. Heere, u was het. En dan komt erop aan dat ik die smalle weg vandaag loop. En dan weet je al, dat ga jij echt niet zomaar halen. Je weet nu al dat je veel genade nodig hebt vandaag. Maar je hebt ook heel veel Heilige Geest nodig. En dat zegt de catechismus. De catechismus zegt het zo prachtig, die zegt het precies goed. De catechismus zegt het stuk der dankbaarheid. Weet je waar dat begint? Heb je de catechismus geleerd? Ja. En hoe gaat dat dan? Het stuk der dankbaarheid begint met zij die voortdurend bidden. Waarom? Om zijn genade en zijn geest. Nou, als je Romeinen 6, als je zo voor de spiegel staat, ga je bidden bijvoorbeeld om genade. En je gaat ervoor danken dat dat er is. En ga bidden om zijn geest. Heer, ik red het nooit vandaag. Om je leden, zegt Paulus, niet langer in dienst te stellen van de zonde. Maar je leden, je ogen, je oren, je mond, je denken, je doen, je laten, alles in dienst te stellen van hem. Want u bent niet onder de wet, maar u bent onder de genade. Nou, zo kom je met vallen en opstaan. En dat noemt Paulus dan een renbaan, een loopbaan. En dan zegt Paulus, en dat is natuurlijk ontzettend eerlijk gezegd, ik ben er nog niet, hoor, lieve mensen. Ik jaag ernaar, waarnaar, dat ik opsta. Maar het is enigszins opstaan. Het is enigszins, zeg maar, komen in de richting van de opstanding uit de doden. Maar hij zegt tot twee keer toe, ik ben er nog niet, hoor. Het is voor mij gewoon doorlopen, doorpikkelen. En ik moet mijn hoofd erbij houden. En hardlopen moet volgens mij ook zijn hoofd erbij houden. Dat is in de kracht van hem de zonde doden en gaan leven voor hem. Nou, een lang antwoord op een korte vraag. Maar het is wel de Bijbel. En voor de volledigheid, dan krijg je na Romeinen 6 nog Romeinen 7. En dat is dan wel mooi ook voor vanavond om je af te sluiten, denk ik. Als het over leven uit genade gaat, dan krijg je na en je mag het niet andersom gaan lezen. Ik verbied het je om het andersom te lezen. Ja, daar ga ik natuurlijk niet over, maar het mag niet. Want veel mensen die zeggen, oh, Romeinen 7, ik ellendig mens. Maar dat is, dan ga je, dat is ook weer een ja, dat is, dat, dan zou ik zeggen, dan loop je te hard. Ga eerst maar door Romeinen 6. En dan ga je Romeinen 7. En dan zegt Paulus, en is hij ontzettend eerlijk, er zijn maar weinig dominees die zo eerlijk zijn. Dan zegt hij heel eerlijk, ik heb een vermaak in de wet van God. Ik, het is geweldig. Die weg, die wet, en dat vind ik ook, als ik die vruchten van de geest, dat is toch fantastisch. En dat je het hart krijgt van Jezus, dat is toch fantastisch. Ja, we hebben vermaak in. Maar het is een andere wet die strijdt tegen de wet van mijn gemoed. Het is iets anders wat mij naar beneden trekt. En dan zou je denken, als je bekeerd bent, kan niet missen, tuurlijk, je gaat allemaal wel eens een keertje de fout in. Maar kan niet missen, gaat de goede kant op. Kan niet missen, zegt de duivel. Als het echt is, gaat het zich nu bewijzen. Paulus zegt, het is echt. Het valt zo tegen. Want ik heb er een plezier in, maar die andere wet, die is krachtiger en sterker. Zo zelfs, dat ik het goede wat ik wil doen, niet doe. Heeft hij het zich net voorgenomen en doet hij het niet. Het kwade dat hij niet wil, dat doet hij wel. En ga je daar niet achter verschuilen? Oh, nou, Paulus weet het ook niks. Nee, dat is gewoon een hele bittere, barre werkelijkheid. En daar hoef je ook niet elke dag natuurlijk over in tranen te zijn. Maar soms kun je wel in tranen zijn. Dan denk je, wat ben ik een, nou ja, een stuk ellende. Had ik me zo voorgenomen. Zeggen mensen wel, ik had me zo voorgenomen. Ja, klopt. Paulus zegt, ik neem het me vaak voor. En ik ga lopen om op die smalle weg te lopen. En ik, nou ja, ik ben nog niet aan het lopen of ik glij al weg. En ik ga precies de andere kant op. Dat is een bekeerde man toch, die Paulus. U wilt toch wel geloven dat hij bekeerd was, of niet? En die zit dat niet maar voor de vromigheid. Ah, het wordt nooit wat. Nee, hij zegt, dit bedenk ik en ik ga ervoor. Maar op dat spoor, daar loop ik het tegen op. En dan eindigt hij met, ik ellendeling, ik ellendig mens, u kent het wel. Maar pas na Romeinen 5, na Romeinen 6, komt Romeinen 7. En anders is het ook vrome prietpraat, zeg ik. Dat ik ellendig, een mens. Dan kun je ook je leven lang jezelf mee op de been houden. Wat helemaal niks om het lijf heeft. Wat ook nooit opschiet. Maar je loopt er wel tegenop. Juist in die weg loop je tegen jezelf op. Maar ik dank God. Moet je gelijk erachteraan zingen. Door Jezus Christus. Ja. Niet een grote zucht, maar een lied. Ik dank God. En dan zegt diezelfde Paulus, zal ik jullie eens wat vertellen? Ik ben met Christus gekruisigd, die staat in Galaten 2. En ik leef, ja, met hem opgewekt. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, zegt hij ook. En dat klopt. Het ene klopt en het andere klopt. Het klopt allebei. En voor zover ik nog leef in het vlees, voor zover er nog van alles en nog wat aan mankeert. En je kunt zeggen, ja, maar dit dan en dat dan. Ja, dat zegt hij, dat klopt ook. Maar dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die zich voor mij gegeven heeft. Dus daar zit ik niet elke dag over in de war. Ik ga gewoon met een gerust hart slapen. Want God wil geen angstige kinderen. Nee, in Galaten 5 staat, sta dan in de vrijheid waarmee Christus jou heeft vrijgemaakt. En wordt niet opnieuw met het slavenjuk bevangen. En met alle gelieg en bedrieg van de duivel. Wat jou wanhopig wil maken. Stop ermee. Dat is leven van genade. En daar laten we het bij. Ik hoop maar dat er intussen heel veel vragen nu beantwoord zijn.
Voor de duidelijkheid. Bunyan heeft die plaat niet zelf getekend.
Oké, okay, ik weet niet eens wie hem getekend heeft. Nee, niet Bunyan? Nee, maar dat kon ik me ook al niet voorstellen. Want Bunyan die schrijft veel mooiere dingen. Maar het is goed dat u het zegt. Nee, het is een verkeerde. Ja, nee, het is. Het is ja, nee, ja, ik heb het gezegd. Ik ga het niet nog.
Heel bedankt. Voor zoveel prachtige woorden die God voor ons wil zijn. En we willen jou natuurlijk geen zoethoudertje geven, want dat geef je ons ook niet. Maar toch, alsjeblieft, wat chocola. We gaan nog afsluiten met een mooi lied. En dan nodigen we jullie van harte uit om nog wat met ons te drinken, als je daar nog tijd voor hebt. Dankjewel.
Zullen we even gaan staan dan bij het laatste lied? De volgende keer? Wanneer? 30 november alweer. Nou, dat is het zo weer.
Ja.
Tot de volgende keer. En laten we samen gaan danken en bidden. Genadige en barmhartige God, wij prijzen u om wie u bent. Om wat u hebt bereid. Op wat u ons hebt aangereikt vanavond. Vanuit uw woord. Het gaat niet om het woord van een mens, maar het gaat om wat u zelf hebt gezegd, hebt gezworen, beloofd, waartoe u oproept. Heer, alstublieft, wilt u erop doorwerken door uw geest, dat wij in die geest van u doorgaan op dat woord, niet afgaan op wat er in onszelf allemaal huist, want dat is niet veel soeps, maar dat we afgaan op wat u hebt gezegd en op uw hart en op uw belofte en op uw eed en op uzelf. Als een Abraham, al komt alles er tegenin, al is het zo onlogisch als wat, op hoop tegen hoop. En ook in vrijheid en in vreugde. Niet alleen tegen alles in, maar ook in die vrijheid, in die vreugde van u. Want dat is wat u graag ziet. Zoals u het zag in de beginnen en zoals u het uiteindelijk zult maken. Dat we nu al als voorschot erop in die vrijheid en vreugde en vrede van u zullen leven. U hebt ja, genoeg genade bereid om dat te doen. En zelfs al blijft er van alles aan mankeren, mogen wij nog zeggen, ik dank God door Jezus Christus. Dan wilt u nog niet dat we met een bedrukt gezicht gaan slapen. En, maar dat we in die vrijheid en die vrede 's ochtends weer opstaan. U hebt er alles aan gedaan. Heren, alstublieft, geef dat we erin leven. En dat we de duivel geen voet aan de grond geven. Met zijn vragen, met zijn verzoeking, zijn verleiding, maar ook met zijn vrome vragen en valse strikken. Zo bidden we voor elkaar. We danken u voor dat wat we mochten delen en dat wat we mochten horen van elkaar en wat u gaf. U de lof daarvoor. Ga er zelf genadig op door en wees met ons allen. Ook als we naar huis gaan, behoed en bescherm ons en draag ons in uw genade. Zo bidden we voor elkaar. Om Jezus wil. Amen.